Dat staat in Matteüs 14 vanaf vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrezen. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd en als hij begon neder te zinken riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleenlijk de zoon zijns kleed zouden mogen aanraken en zoveel als hem aanraakten werden gezond. Tot zover. Wel, het is niet zomaar een keus geweest dat ik dit schriftgedeelte met u wilde bespreken vanavond. Iemand uit uw midden heeft daar namelijk om gevraagd. En u weet, zo gaat dat bij ons. Dat doen we dan maar, hè? Op verzoek. Het is inderdaad een merkwaardige gebeurtenis. Het is natuurlijk daarom merkwaardig dat wij misschien, ik weet niet hoe het met u is, maar misschien zijn wij er wel aan gewend dat wij schriftgedeelten bespreken en geneigd zijn die toe te passen op het dagelijks leven, omdat we daar een les uit zouden leren. Dat is de manier waarop heel dikwijls met de Bijbel wordt omgesprongen. En wanneer we die manier, slechts die manier kennen, dan raken we toch wat in de problemen wanneer we dit schriftgedeelte bespreken. Immers, het zal toch niet de bedoeling geweest zijn dat wij uit dit schriftgedeelte leren dat het heel goed mogelijk is om op stormachtige zee gewoon te gaan lopen in plaats van te gaan varen. Dat zal toch wel niet de bedoeling zijn. Hè? Ik bedoel maar zo, ik bedoel er niet spot mee te drijven trouwens, maar het gaat er maar om dat we op voorhand zien dat deze geschiedenis toch kennelijk een andere bedoeling moet hebben. En ik bedoel zo, een geschiedenis is een, niet zomaar een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, maar historie is officieel dat wat opgeschreven staat, dat wat vermeld staat. Het is niet voor niks dat deze geschiedenis in de Bijbel staat. Historisch gezien is het onbeduidend, laat ik u dat van tevoren dan zeggen. Het heeft in feite niks te betekenen, het heeft geen ommekeer teweeg gebracht in de wereldgeschiedenis, staat niet in de geschiedenisboekjes en terecht zou ik willen zeggen, historisch gezien heeft het eigenlijk helemaal geen enkele betekenis. Het was een voorval uit het leven van de discipelen en meer speciaal ook uit het leven van de Heer Jezus. En je zou je zelfs af kunnen vragen of het nou nodig was om die arme mensen in die boot nou zo ontschrikken te maken. Want dat is wat er gebeurde. Dat hebben we net gelezen. Ze schreeuwden, zo waren ze helemaal van streek. Ze dachten spoken te zien. En dat is op zich niet zo erg, maar het is wel erg als je denkt dat er geen spoken bestaan. En je ziet er dan wel een. Dan wordt het heel erg, hè? Maar ik bedoel maar, het is dan een verwarrende gebeurtenis. En we dienen ons in alle ernst dus wel degelijk af te vragen waarom God het nodig geoordeeld heeft om deze geschiedenis in deze vorm ook te vermelden in de schrift. Want we hebben hier niet zozeer te maken met een geschiedenis als zodanig, hoewel dat natuurlijk zo is. Maar we hebben in de eerste plaats te maken met een verslag van die geschiedenis in het woord van God. Kortom, we hebben te maken met het woord van God. Dat zijn we soms geneigd te vergeten, namelijk dat het niet zozeer gaat om wat er exact gebeurd is, maar dat het in de eerste plaats gaat om wat er geschreven staat. En dat wat er geschreven staat ook inderdaad exact gebeurd is, daar ben ik van overtuigd, daar wil ik niks van afdoen, maar ik blijf erbij dat zeker in dit geval het belangrijkste is dat het geschreven staat en de vraag is daarom waarom staat het geschreven. Een van de belangrijke dingen die we in dat verband moeten weten is dat in de eerste plaats dit een wonder is. Natuurlijk is dit een wonder. En in de tweede plaats moeten we weten dat wonderen tekenen zijn. Zo heet dat in de Bijbel. Wonderen en tekenen. Het wordt vaak in één adem genoemd. Wonderen en tekenen. Niet omdat het twee verschillende dingen zijn, maar uitdrukkelijk omdat het hetzelfde is. Een wonder is namelijk een teken. In de eerste plaats is het zo dat wonderen gedaan werden gewoon als bewijs van de goddelijke zending van de Heer Jezus. Zoals ook in het verleden mensen die duidelijk door God zelf gestuurd waren met een bepaalde opdracht, vaak de autoriteit kregen, de macht kregen om tekenen te doen. Denk aan Mozes, die een paar tekenen te doen kreeg, uitdrukkelijk ook meekreeg, om die te demonstreren aan Farao, om daarmee te laten zien dat hij inderdaad door de God van Israël, door Jehovah zelf namelijk, gezonden was. En zo was het met Mozes en zo was het met Jozua. Er gebeurden in hun dagen uitdrukkelijk wonderen, omdat het een bewijs is van hun goddelijke zending. En bovendien is het een bewijs van het feit dat zij typen waren, beide, Mozes en Jozua, van de Messias. Van de latere Jozua, of van de latere Mozes, die namelijk het volk zou verlossen en zou brengen in Kanaan. Dan loop ik op de dingen vooruit. Later vinden we dezelfde situatie in de dagen van Elia, die plotsklaps ineens wonderen begint te doen in Israël. Ja, we denken misschien dat, we zeggen in het algemeen, in de Bijbelse tijden was het gebruikelijk dat er wonderen gebeurden. Vroeger gebeurde dat nou eenmaal. Wel, dat is niet waar. Het was helemaal niet gebruikelijk, integendeel, maar het gebeurde wel eens. Maar het gebeurde hoofdzakelijk in drie verschillende perioden uit de heilshistorie. De eerste periode is die van Mozes en Jozua. De tweede periode is die van Elia en zijn opvolger, Elisa, die ineens wonderen gingen doen in Israël. En wanneer het nodig was, wist men hen ook te vinden. Men was op de hoogte van dat zij wonderen konden doen, op een of andere wijze. Soms de meest absurde wonderen die je maar denken kunt. Want het is natuurlijk wel handig, als de bijl kapot is en het ijzer is in het water gevallen, dat je dat kunt laten bovendrijven. Maar je vraagt je toch in alle ernst af of het soms God werk is om verloren geraakte spullen terug te bezorgen. He, je zou zeggen, dan moet je toch maar voorzichtiger met de spullen omgaan. Bovendien was nog een geleende bijl ook naar de bijstaat. He. Er had ons een beetje meer zorg aan besteed mogen worden. Maar het punt is gewoon dat die dingen gebeurden vanwege hun betekenis. En niet zozeer dat ze alleen gebeurden, maar bovendien werden ze nog opgeschreven ook vanwege hun betekenis. Namelijk opdat wij er wat van zouden leren. En wat voor Mozes en Jozua geldt, dat geldt voor Elia en zijn opvolger Elisa. Namelijk dat ze typen zijn van de Christus. En als ik het nou heel ruw zeg, dat wil zeggen niet al te nauwkeurig, dan is het zo dat Mozes eigenlijk een type is van de Heer Jezus bij zijn eerste komst, terwijl Jozua een type is van de Heer Jezus bij zijn wederkomst. Of anders gezegd, Mozes is een type van de verlosser die het volk zou uitleiden, zou verlossen, van waaruit ze maar verlost moeten worden. Terwijl Jozua degene is die hen brengt naar waar ze wezen moet. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Zie? En precies hetzelfde is waar bij Elia en Elisa. Elia is degene die uitleidt, die ook steeds moest vluchten en zo, die zelf meestal ook buiten het land was, die vervolgd werd, die eigenlijk verdrukt werd enzovoorts. En Elisa, zijn opvolger, eigenlijk zijn directe erfgenaam, zijn zoon, staat er trouwens ook, zijn erfgenaam namelijk, is degene die, laten wij zeggen, in christelijke termen het overwinningsleven kende. Hij hoefde nooit te vluchten, hij werd niet vervolgd, hij bleef zelfs gewoon in huis zitten als er iemand aan de deur kwam, want hij kwam er niet eens voor naar buiten, al kwam hij ook uit buitenland, hè. Al kwam ook naar Amon aan de deur, dan zei hij gewoon tegen de knecht, ga maar even kijken wie er is. En dan kwam de knecht terug en dan zei Elisa, dan zei, oh zeg maar zus en zus en zo en dan is het wel goed. Je zou zeggen, bij het onbeleefde af. Maar het punt is dat Elisa daar de vertegenwoordiger is van de opgewekte Christus, zoals we hem kennen, vooral in verband met de toekomst, waarbij hij degene is bij wie men op audiëntie kan gaan, zal ik dan maar zeggen. En zo gedroeg hij zich dus ook. Het is zelfs zo dat we uitdrukkelijk nog lezen dat zelfs na de dood van Elisa, door Elisa nog mensen het leven vonden. En dat is een beeld van de opgewekte Christus. En zo ziet u Mozes en Jozua, Elia en Elisa, ze zijn een beeld van de Heer Jezus En moet ik zeggen, Christus. Want dat is het feitelijk. Namelijk van degene die kwam in vernedering en degene die kwam in zijn heerlijkheid. En dat is natuurlijk voor het grootste deel is dat een toekomende aangelegenheid. Maar zo ligt dat ongeveer. Vandaar dat u vindt datzelfde principe van die wonderen ook plaatsvindt in de dagen van de Heere Jezus zelf en zijn opvolgers, namelijk de apostelen. En dan houdt het ook weer op. Dat is ook wat we uitdrukkelijk in de schrift tegenkomen. Er zijn enkele uitzonderingen op, heb ik gelezen vandaag in de krant. Maar dat had iets te maken met wat er in Zwolle gebeurde gisteren. Maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Want dat is niet werkelijk een uitzondering natuurlijk. Het gaat erom dat deze wonderen, namelijk deze tekenen, speciaal een beeld zijn van de Messias. Zowel bij zijn vernedering als bij zijn verhoging. En al deze wonderen zijn niet zomaar wonderen omdat het zo makkelijk is om ze te doen. Maar het zijn wonderen, namelijk tekenen. En een teken, dat is heel gemakkelijk. Een teken, dat is een ding met een betekenis. Al wat een betekenis heeft, is een teken. En een wonder is een teken, omdat het wonder een betekenis heeft. En de vraag is dus, welke betekenis heeft dit wonder? Welke betekenis hebben al die wonderen in de Bijbel? Zijn er nogal wat? En ze hebben allemaal een betekenis, namelijk ze zijn allemaal een heenwijzing naar Christus. Want zo blijft het, als iets al betekenis heeft, dan kan dat alleen omdat die betekenis verband houdt met de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, want andere dingen zijn namelijk helemaal niet van betekenis. Ja, zo ligt het echt. Dus we weten op voorhand dat ook dit teken, dat dit wonder een teken is en dat dit teken heenwijst naar een of andere hoedanigheid, een of andere situatie met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet alleen dat hij er zelf bij betrokken was, maar ook het spreekt van hem. En feitelijk dus, het is profetisch. Het zijn profetische gebeurtenissen die zich hier afspeelden. Voor sommigen is het misschien niet al te moeilijk om dit teken te begrijpen. Voor anderen is het misschien heel moeilijk, vooral als je nooit iets dergelijks gehoord hebt. Maar aan de hand van de schrift hoeft het toch niet werkelijk zo moeilijk te zijn om te zien wat de betekenis van dit teken is. Zijn genadig is dat er hier in het eerste vers eigenlijk twee dingen tegelijk genoemd worden in vers 22, dus van Matthäus 14. Er staat, daar stond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En wat dat inhoudt, dat zegt het volgende vers, namelijk als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. Dus er gebeuren twee dingen achtereenvolgens, of eigenlijk gelijkertijd. De Heer Jezus stuurt zijn discipelen weg in het schip, om over te varen naar de andere zijde, staat er, uitdrukkelijk. En de Heer Jezus zelf wijkt uit, hij gaat namelijk de berg op, hij klimt omhoog, dat is precies de andere kant op feitelijk dan. En hij gaat de berg op om te bidden. Bidden waarvoor staat er allemaal niet bij. Dat is voor ons ook verder dan helemaal niet van betekenis. Maar het gaat om dat we deze beide dingen die hier gebeuren zouden opvatten. Nu is het zo dat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat. Ik herinner mij dat Matthäus 13 op een gelijksoortige wijze begint. Misschien makkelijk om daar eens bij aan te knopen. Hoofdstuk 13 van Matthäus, van het Matthäus Evangelie. Dat is het hoofdstuk waarin we de acht gelijkenissen vinden met betrekking tot het Koninkrijk der Hemelen. Of beter nog, de acht gelijkenissen die gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is wat erover staat in vers 11 van Matthäus 13. Maar in vers 1 en 2 staat, en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. En dan staat er achteraan dat hij gaat een gelijkenis vertellen vanuit het schip. Hij spreekt vanaf het schip, dus vanaf de zee, vanaf het water, spreekt hij de scharen toe die op de oever zit. En dan vragen de discipelen uiteindelijk aan hem, waarom doet u dat eigenlijk? Waarom praat u eigenlijk in gelijkenissen tot hen? En dan haalt de Heer Jezus een profetie aan uit Jesaja. Er staat in vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En dan gaat het er niet om dat ik nou al deze versen meteen ga uitleggen. Maar het gaat om het principe dat de Heer Jezus uitdrukkelijk tot hen spreekt in gelijkenissen. Niet opdat men wat zou begrijpen, maar juist opdat men niet zou begrijpen. Dat is wat de Heer zegt, want als ze hem vragen waarom doet u dat, dan zegt hij in vers 11, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, de scharen namelijk, is het niet gegeven. En hij praat dus in gelijkenissen tot hen, opdat zij niet zouden verstaan en omdat zij niet verstaan. Juist omdat zij op voorhand niet verstaan, vertelt hij hen op voorhand ook al niks meer. En spreekt tot hen door gelijkenissen, waarna hij eventueel voor de gelovigen, voor zijn discipelen die bij hem zijn, waarmee je later ook in huis gaat, wij aan hen die gelijkenissen verklaart. Maar hij doet dat niet aan de schare aan de oever. Hij laat het dus zo. En hij zegt, dat is omdat zij, omdat hier de profetie van Jesaja vervuld wordt, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Dus horende niet horen en ziende niet zien. De betekenis daarvan is duidelijk, men hoorde wel wat, maar men begreep het niet. En men zag wel wat, maar men begreep het niet. En dan heeft horen en zien geen enkele zin. Als men het toch immers niet begrijpt. Maar wat men hoorde hier in Matteüs 13 is duidelijk genoeg. Namelijk die gelijkenissen. Zie? En die verhaaltjes, want verhaaltjes zijn het dan, hè? Die zal men best gehoord hebben. Men heeft het niet begrepen, maar men heeft ze gehoord. Maar dat is maar één ding. De Heer zei niet alleen dat ze horende niet zouden verstaan, maar er staat ook dat ze ziende niet zouden bemerken. De vraag is, wat zagen zij dan? Nou, niet de gelijkenissen. Wat zij zagen was de Heer Jezus in een schip die vanaf het water van de zee de mensen op de oever toesprak. En ze begrepen zijn woorden niet, maar ze begrepen ook niet wat ze zagen. En dat zijn twee totaal verschillende dingen eigenlijk, hè? Want wat zagen zij? Ja, wij zeggen, de Heer, want wij hebben geleerd om praktisch te denken. Wij zeggen, het zal wel makkelijker geweest zijn voor de Heer dat hij in het schip stond, want dan kon hij zo mooi op de oever zo allemaal toespreken. Nou, dan moet je maar eens proberen dan. Ik denk dat het veel makkelijker is om van de heuvel af de mensen naar beneden toe te spreken, dan van beneden af van het water af de mensen op de oever. Maar ik kan me daarin vergissen natuurlijk. Maar hoe dan ook, het gaat er uitdrukkelijk om dat ze wat moesten zien en dat ze dat niet bemerkt. En wat zij zagen was de Heere Jezus in het schip. Het land af, vanaf het land en op de wateren. En precies zo'nzelfde situatie komen we tegen in Matteüs 14. Waar weliswaar niet de Heere Jezus in het schip gaat. Maar de discipelen gaan in het schip. Ik kan het ook niet helpen dat het een wat dubbelzinnige uitdrukking is, hè, in het schip gaan. Maar het staat hier nu eenmaal. Terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. En de discipelen gingen in het schip en ze voeren over de zee naar de andere oever. En dan waren zij alleen. Daarstraks was de Heer Jezus alleen, nu waren zij alleen. En het eind van het verhaal is dat ze allebei weer bij elkaar zijn in het schip en ook aankomen aan de andere oever. Dat is het verhaal. Maar wat zagen zij nou? Wel, het is niet zo erg moeilijk. Het hoeft zeker niet moeilijk te zijn in de gedachtegang van een Jood. Het is namelijk zo dat dat schip op het water de uitbeelding is van de enkeling. Ik had bijna gezegd de mens, maar dat is niet goed. Al wat ik nu ga zeggen, doe ik afbreuk aan wat ik eerst gezegd heb. Wat ik eerst zeg is, het schip op het water is een beeld van de enkeling, de eenling. Het individu, zeggen wij. Degene die alleen is. Fundamenteel is het dan ook één persoon in één bootje en dat te midden van de water. Overal waar je kunt kijken, water. Alleen. En dat zo is, wel is eenvoudig genoeg. Dat komt namelijk omdat het Hebreeuwse woord voor ik, en ik is immers de enkeling, daar ben ik alleen, ter onderscheiding van al die anderen. Hè. Het Hebreeuwse woord voor ik heeft de betekenis ook van een boot. Het hangt er vanaf hoe het in het zinsverband staat, hoe we het vertalen. Het is ik of het is een boot. Ani in het Hebreeuws. En het woordje ik wordt bijna niet gebruikt, omdat het niet nodig is. In het Hebreeuws althans niet. Omdat het opgesloten ligt in de vervoeging van het werkwoord. Dus het wordt niet apart gebruikt, meestal niet. En als het dus gebruikt wordt, wordt het met grote nadruk gebruikt. Zie, dan valt het op. Ik. En dan is het de enkeling. Ter onderscheiding van al die anderen. Oftewel, het schip op het water. En het eigenaardig is dat een schip op het water, zoals in ieder geval dichters weten, de uitbeelding is van die enkeling, van de mens. Alleen. In zijn eenzaamheid. Die het alleen moet zien te rooien. Het is tegenwoordig een sport geworden in onze rijke wereld vandaag aan de dag, want zo mag ik dat toch wel zeggen, om in je eentje in een zeilschip de wereld om te zeilen. Dat is een sport, dan probeert men zich in waar te maken. En dat men dat kiest is heel goed begrijpelijk. Omdat het daarbij gaat om de persoonlijke prestatie. Maar meer nog, dat schip alleen op het water is een uitbeelding van die ene mens. Zie? En die ene mens die zichzelf probeert waar te maken, of misschien die zichzelf probeert te vinden, want dat zit er vaak nog achter, die gaat in een boot en die gaat de zee op en dat is het dan. En vele mensen bedrijven op deze wijze de watersport. Om een ontmoeting te hebben met zichzelf, zijn ze alleen. En dat is ook de kracht bijvoorbeeld van de bekende schilderijen die zoveel verkocht worden, van de stormende zee met schuimkoppen en daarop ergens een nogal breekbaar uitgevallen zeilscheepje. Hè? En daar kijken we naar, dat boeit ons. Maar dat is een psychologisch verschijnsel, want het is een uitbeelding van onszelf. Zo zijn wij te midden van het leven. En de vraag daarbij is altijd, zullen we overleven of niet? Zijn we tegen de elementen opgewassen? Zijn we tegen het leven opgewassen? Of gaan we eraan onderdoor en komen we erin om? En dan krijgen we ook het bekende, eveneens bekende psychologische verschijnsel, dat mensen die bang zijn dat ze inderdaad niet tegen het leven op kunnen, dat als die gaan dromen, dromen ze gewoon dat ze verdrinken. Dat is een bekende droom namelijk, het komt veel voor. Maar het is de uitdrukking van dat men bang is voor het leven. Dat is een heel, heel eenvoudige waarheid. Dat komt omdat er een typologie aan ten grondslag ligt. En die typologie vind je via de Bijbel weer terug. In de Bijbel komt het veel voor dat mensen in een schip gaan. Op een of andere reden, denk maar aan Jona, die heel alleen op de vlucht ging. Daar zit ook nog heel wat anders achter natuurlijk. Maar in ieder geval, hij ging alleen op de vlucht voor het leven. Hij ging ervoor weg en stapte in een boot en ging de zee op. Zo ligt het dan ongeveer. En de dingen komen meer voor en hier vinden we ze ook. Als namelijk de Heer Jezus in het schip gaat en zich afzet tegen het land, dan in de eerste plaats distantieert hij zich daarmee van het land en van allen die op het land zijn. Hij neemt afstand. Niet hij komt hem tegemoet of hij neemt een maatregel om hem zo duidelijk mogelijk toe te spreken. Integendeel, hij neemt afstand. Hij keert zich van hen af. En dat blijkt ook uit de woorden die hij vervolgens spreekt. Het zijn woorden die niemand kan begrijpen, tenzij hij dan enigszins wordt voorgelicht eerst door de Heer Jezus zelf. Want zo is het nog eenmaal. Gelijkenissen zijn geen verklaringen. Gelijkenissen zijn er niet om bepaalde waarheden toe te lichten. Integendeel, gelijkenissen zijn er om waarheden te verbergen. En als het andersom is, dan moet nog altijd iemand mij verklaren waarom gelijkenissen dan een verklaring nodig hebben. Als gelijkenissen verklaringen zijn, dan zijn er geen verklaringen nodig. Dan zijn ze nou zelf de verklaringen. Maar ze zijn dat niet, integendeel, ze zijn er om waarheden te verbergen, opdat slechts de ingewijden, de gelovigen, hen die omgaan met de Heer Jezus zelf, zouden begrijpen waar het over gaat. En daarom krijgen ze verklaringen binnenshuis en niet in het publiek. En dat is ook de reden waarom tot vandaag de dag zoveel onzin verteld wordt, neem me niet kwalijk, over de gelijkenissen. Eenvoudig omdat ze dienen te verbergen. En zo werkt dat. Dus de Heer neemt afstand wanneer hij in het bootje gaat en zich afzet tegen de oever. Er staat uitdrukkelijk, hij ging uit het huis naar de zee en vervolgens op de zee. En als het er nou helemaal over gaat, dan is het zo dat die opmerking daar in Matthäus 13, de eerste twee versen, erop slaat dat de Heer Jezus zich distancieert van het huis, namelijk van het huis Israëls, en hij keert zich tot de zee, want de zeeën zijn in de Bijbel een beeld van de volkeren. En als de Heer dus van het land afgaat en in een boot op zee drijft, zal ik maar zeggen, dan heeft hij zich gedistanceerd van Israël en dan heeft hij zich verbonden met of gericht tot de heidenen. En vanaf dat moment, of vanuit die positie, verstaat Israël niet meer wat er gezegd wordt. Het zijn gelijkenissen, men begrijpt het niet. Horende horen ze en verstaan niet, en ziende zien zij, maar bemerken niet. En dat is wat er gebeurde. Die ging van en af in een schip en sprak in gelijkenissen. Het was een en al afstand nemen van Israël. Zie? En precies diezelfde waarheid is nu hier in Matteüs 14 aan de orde, wanneer de discipelen weggezonden worden in het schip. Want waar het een beeld van is, is heel eenvoudig. Het is een beeld van wat in Handelingen 28 heel uitdrukkelijk genoemd wordt, namelijk dat het ons bekend moet zijn dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Kortom, dat het woord van God als het ware van Israël wordt teruggenomen, weggenomen en dus afgenomen en vervolgens wordt gegeven aan de heidenen. Ik zeg niet dat het woord niet meer gericht is tot Israël, want dat is het wel. Maar het wordt van hen afgenomen. Dat wil zeggen, Israël beheert het woord niet langer. Het beheer van het woord van God is vervolgens gegeven aan de heidenen. En zij zijn verantwoordelijk geworden voor het bewaren van de Bijbel, om het dan maar zo te zeggen. De bewaren dus van het woord van God en daarmee het bewaren en bewaken van de zaligheid. Zo staat het er. De zaligheid is de heidenen gezonden. Dat betekent niet dat een Jood niet zalig meer zou kunnen worden sinds Handelingen 28. Integendeel. Net zo goed kan een Jood zalig worden, net als een heiden. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat staat eerst de Jood en ook de Griek. En er staat precies één bladzijde verder in de Bijbel, in Romeinen 1. Ik bedoel, dat is een duidelijke zaak. Maar het gaat erom dat het woord als zodanig van Israël is weggenomen. Eenvoudig omdat Israël eerst niet luisteren wil, niet hoort naar het woord wat tot hen gesproken wordt. En dus ook niet aanvaardt de Messias, het licht der wereld, die tot hen gekomen was. En wat de Heer doet, is zich terugtrekken van Israël en neemt zijn woord mee en richt zich tot de heidenen en geeft zijn woord aan de heidenen. En zo is het tot vandaag aan de dag. Want het woord van God wordt bewaard, vandaag aan de dag al bijna 2000 jaar, niet in de eerste plaats door Israël, niet in de eerste plaats door Joden, maar door heidenen. En het zijn heidenen geweest die in de afgelopen 2000 jaar, of 19 eeuwen moet ik eigenlijk zeggen, het evangelie, het woord van God gepredikt en gebracht hebben over de hele wereld. Zo is het. Zie? En dat is waar het hier om gaat. De situatie van de discipelen in het schip, op de wateren, is dan ook een beeld van de tegenwoordige bedeling waarin wij leven, waarin de gelovigen buiten Israël zijn, buiten het land zijn, eigenlijk compleet buiten de legerplaats zijn, om Hebreeën 13 dan aan te halen. En ze bevinden zich te midden van de woelige baren, zoals wij dat minder plechtig zingen, soms, hè. Maar in ieder geval, we bevinden ons midden op zee. Te midden van de volkeren. In een schip. Waarbij dat schip, heel eenvoudig, het beeld is nog steeds van de enkeling, maar die enkeling schrijf ik dan wel in de eerste plaats met een hoofdletter. He? Ja, u zag het al aankomen, hè, broeder Rijnstra. Want die enkeling is uiteraard Christus. En degene die in het bootje zijn, zijn een uitbeelding van de gemeente, namelijk van het lichaam van Christus. Of om het dan weer iets af te zwakken, om het iets naar beneden terug te brengen. Dat schip daar in die moeilijke omstandigheden daar op dat water, in die storm die vervolgens komt. Dus een beeld van de gemeente, maar dan in zijn aardse vorm en in zijn aardse verdrukkingen die het hier leidt. Want ik moet toch vaststellen dat voor zover wij leden zijn van het lichaam van Christus, wij helemaal geen verdrukkingen kennen. En dat voor zover wij leden zijn van het lichaam van Christus, wij volmaakt zijn. Het lichaam van Christus is volmaakt. Het is niet een verdrukt lichaam, het is volmaakt. Zie, ik heb het broeder Klaas Roosendaal ooit op een bandje horen zeggen. Die zegt, als we straks in de hemel komen, zijn we niet nauwer verbonden met Christus dan dat we dat nu ook al zijn. Daar is geen verschil tussen. Maar voor zover wij hier op aarde zijn, en dat zijn we natuurlijk wel, is de situatie hier beneden op de woelige baren, te midden van de volkeren, waarin we niet thuis horen, want dan verliezen we het leven in. Daar verdrinken we in. Maar we zijn hier nou eenmaal onderweg naar de andere zijde. Of moet ik zeggen, onderweg naar gene zijde? Hè? Maar op onderweg naar de overzijde is ook goed natuurlijk. En dat is heel aardig, omdat die hele uitdrukking de overzijde of de andere kant, dat is eigenlijk het woord voor Hebreër. Heber, van wie de Hebreeën afstammen, Heber, betekent, komt van Abar of Avar, dat betekent is van de overkant. Het komt van de andere kant. Het komt van Gods kant eigenlijk. En daar horen wij toe. Wij horen tot een volk als gelovigen, die komen van een andere kant. En we zijn dan ook naar die andere kant onderweg, omdat we daar thuis horen. Zie? De ene kant beelden we dat uit, ook in de schrift trouwens, doordat we zijn buiten de maatschappij en dus in de woestijn, of buiten het land en dus op het water. Het is maar waar je de voorkeur aan geeft. Hè? Alleen woestijn en water lijkt een wat merkwaardige combinatie, maar het water van de zee kun je ook niet drinken hoor. Daar kun je net zo goed van dorst omkomen. Het is net zo goed een woestenij waar niks groeit. Hè? Dus het verschil is zo groot niet. Maar ik hoop dat je het beeld kunt volgen, dat dat schip heeft koers gezet vanaf de wal en is onderweg naar de overzijde. Vanaf de oever, wel die oever is uiteraard Israël. Die oever was het huis, om het dan maar bij Matthäus 13 te houden. Die oever was dit, of de zaligheid is uit de Joden. Het evangelie is gepredikt beginnende bij Jeruzalem, dat is allemaal waar. Het is gepredikt door Israël, door Joden om het dan zo te zeggen. Gelovige Joden wel te verstaan. Daar komt het vandaan. Maar het is daarvan uitgegaan. Het is verspreid onder de volkeren en daarom over de zeeën. Zeeën die inderdaad tekeer gaan, zoals de schrift dat ook uitdrukkelijk zegt, maar niettemin wij bevinden ons daarin. En om zo te zeggen, wij zitten dus in het schip, als gelovigen. En dat mag u rustig ook overdrachtelijk nemen, als u de uitdrukking tenminste netjes genoeg vindt. He? Want zo ligt het wel een beetje natuurlijk. Het blijft zo dat wij als gelovigen eigenlijk nergens meer thuis horen hier op aarde. We zijn onderweg van het een naar het andere. We zijn discipelen, om het dan deze vergelijking maar even te maken voor een keer. Hè? We zijn discipelen van de Heer, maar we zitten in de boot. En de Heer is in die bij ons, wij zien hem ook niet. Hij heeft ons wel deze weg opgezet. Hij heeft ons wel gedwongen in het schip te gaan en af te varen naar de andere zijde. Terwijl hij de scharen van zich laat. Dat wil zeggen, hij heeft zich teruggetrokken uit deze wereld, uit de volkeren. Hij heeft de scharen van zich gelaten. Het is precies wat hij later deed op de Olijfberg. Hij deed zijn discipelen de groeten en hij voert hen hemel. Als u dat leest, ik weet niet of het in het Lucas, ja, nee, het Marcus evangelie, leest u dezezelfde geschiedenis. En er staat er uitdrukkelijk bij dat hij afscheid van hen nam toen ze afvoeren. En dat is precies zoals hij afscheid van zijn discipelen nam toen hij zelf opvoer naar de hemel en hij zijn discipelen terugzond naar Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg, op Hemelvaartsdag dus. Hè. Het is precies dezelfde zaak. Het spreekt over precies dezelfde dingen. De Heer zal de scharen van zich laten en hij is inderdaad aan hemel gevaren. En hij heeft zich teruggetrokken uit deze wereld, een wereld die hem verwierp. Net zo goed als dat Israël hem verwierp. En de gelovigen heeft hij gezegd, de discipelen dus, heeft hij gezegd, ga maar in het schip en zet maar koers naar de overzijde. En wij zijn hier nog. Onderweg. In een bootje. Met elkaar. Want zo ligt dat dan. En ja, u moet me dat maar niet kwalijk nemen. Maar ik moet daarbij natuurlijk meteen denken aan weer aan Handelingen. Nou niet Handelingen 28, maar Handelingen 27. Waar de apostel Paulus onderweg was in een schip. Over de zee. En waarin notabene nog schipbreuk leidt ook. En die geschiedenis wordt heel uitgebreid vermeld. En er wordt zelfs bij verteld dat ze volgens vers 37 van hoofdstuk 27, dat zij met 276 zielen in één boot zaten en schipbreuk leden. Maar het is werkelijk zo dat deze 276 man een beeld zijn van de gemeente. Ik kan er nou niet op ingaan, maar diezelfde 276 kom je bij Jona ook weer tegen. Niet in het schip, maar op een andere situatie. Maar daar hebben we het nog wel eens over misschien. En anders staat het op de bandjes, hè? Zo is dat, hè? Maar hoe dan ook, Paulus en de zijnen in dat schip zijn net zo goed een beeld van de gemeente. Ze waren ook onderweg over een woelige zee. Maar Paulus zegt, de Heer heeft mij verklaard, we hebben een behouden aankomst. En het blijkt ook, want het schip gaat weliswaar verloren. Dan gaf dat niks, dat hadden ze toch niet meer nodig. Maar ze kwamen met z'n allen keurig met alle 276 op de andere oever. En op een of andere wijze is 276 een getal wat te maken heeft met wedergeboren. Maar ik ga het echt niet verder uitleggen nu. Het gaat om het principe. Paulus en de zijnen in het schip zijn net zo goed een beeld van de gemeente. En u weet waarschijnlijk dat juist Paulus de apostel der heidenen was. Juist de apostel Paulus was ermee belast met het brengen van de zaligheid tot de heidenen. En het was deze apostel die één hoofdstuk en dus ook één bladzijde verder zegt dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En hij zegt dat tot de Joodse lijfslieden. Zie, dat is wat er allemaal gebeurt. En het aardige is dat als Paulus en de zijnen verder reizen, nadat ze deze schipbreuk gehad hebben, dan reizen ze verder in volgens hoofdstuk 28 in een schip dat afkomstig was uit Alexandrië. En het had er overwinterd en het had tot een teken, staat er in vers 11 van Handelingen 28, Castor en Pollux. En nou, ik kan het ook niet helpen dat het in de Bijbel staat, dus nou moet ik wel even over praten. Maar Castor en Pollux zijn namen van twee sterren, onder andere dan. Het zijn eigenlijk twee figuren ook uit de mythologie. Maar Castor en Pollux zijn de tweeling. Er zijn ook de twee belangrijkste sterren in het sterrenbeeld tweeling. Maar deze tweeling, Castor en Pollux, zijn eveneens een beeld van de gemeente. De gemeente waarin in de eerste plaats Jood en Heiden verenigd zijn. En aan de andere kant waar wij, die uit genade zijn zalig geworden, verbonden zijn met de Christus. En in beide gevallen spreken we dan over een tweeling. Ja, zo is het nou eenmaal. Een schip met als teken Castor en Pollux. Een schip met als teken het teken van de gemeente. De tweeling. Die twee, namelijk Jood en Heiden, die tot één geworden zijn volgens Efeze 2 is dat. God heeft die twee tot één gemaakt, de middenmuur des afscheidsels verbroken hebbende, staat de vertaling. Hè? Zo staat het daar. En ik noem nu deze dingen alleen maar om het even aan te tippen, want daar zit allemaal natuurlijk veel meer achter. Maar het gaat er niet om dat ik al die dingen uitgebreid zou bewijzen nu, maar het gaat om dat we even zouden zien dat het principe van het schip op het water in de hele Bijbel door voorkomt en in ieder geval een beeld is van de enkeling, de eenling, namelijk de enige geboren zoon, namelijk Christus. En daarom ook is het een beeld van het lichaam van Christus. En pas in laatste instantie is het ook een beeld van de mens als zodanig, de enkeling. Maar dat is een afgeleide waarheid. Maar in hoogste instantie spreekt het over Christus zelf. En dus over de gemeente. En zo kom ik weer terug in Matteüs 14, waar de discipelen in het schip gezonden worden om af te varen naar de andere zijde, naar de overzijde, terwijl hij de schade van zich zou laten. En in beide gevallen is er sprake van een weggaan. De discipelen over het water, met het schip, en de Heer Jezus trok zich terug, uiteraard omhoog. Dat hadden we zelf ook kunnen bedenken natuurlijk. Want dat staat er in vers 23. En als hij nu de schade van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen. Daar was in wezen niemand anders. Nou, die berg, ja, vlug vertellen kan ik het ook niet, want dan wordt het ook weer zo onnauwkeurig, hè. Maar de berg staat in ieder geval voor heerschappij. Dat is sowieso het geval. Het is een verhoging en een hoogte spreekt over heerschappij. Vandaar dat afgoden ook aanbeden werd op hoogten. Omdat het spreekt over de heerschappij van die afgoden. En vandaar dat God aanbeden wordt op een hoogte, namelijk op Moria. Dat is de berg waarop de tempel stond en waarop in ieder geval het brandofferaltaar stond. Waarop zelfs Isaac eerst geofferd werd. Waarop later een dorsvloer was. Maar waarop nog later, de dorsvloer van Arauna, hè, Waarop nog later het brandofferaltaar van de tempel stond. En tegenwoordig staat er, als je het mij vraagt, de Dome of the Rock, hoe heet dat ding? De rotskoepel of zo, hè? De Omar Moskee noemt men het geloof ik ook wel eens ten onrechte. Maar die plek is dat, hè? Een berg waarop de Heer aanbeden werd. De berg waar de tempel stond. En zo waren er meerdere bergen die dienden om er God te aanbidden. Daar was de Karmel in de dagen van Elia, om er maar eens één te noemen. En waren het niet de Samaritanen die aanbaden op de Gerizim, als ik het goed heb? Het schiet me zo te binnen. Mijn geheugen is niet al te best dikwijls, maar ik geloof dat het zo was. En dan hebben we nog... Ja, daar lacht u om, maar ik sta elke dag te praten en dan heb ik wel wat paraat bij de hand. Maar ik weet het nooit helemaal zeker, hè. Dan heb je de berg Nebo, om maar eens wat te noemen. Inderdaad, dat is een hele mooie. Dat is de berg waar vanaf Mozes het beloofde land zag voor hij stierf. Zie? En dan is er de berg der verheerlijking, niet te vergeten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Sinaï. Maar u zult mij niet kwalijk nemen dat ik daar pas het laatst aan denk. De Sinaï. Ik had eerst moeten denken nog aan Sion. Die berg namelijk. Dat is de berg waarop de troon van David stond. En ook zal staan uiteraard. Want daar zal in de toekomst ook Christus regeren. En dan hebben we nog een berg die ik al genoemd. Dat is de Olijfberg. En daar vinden we het helemaal duidelijk terug. Want met name de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk van Christus.
Jesaja 57 vers 13.
Wat staat daar, broeder? Ik zal eens even kijken. Jesaja 57. Ja, daar staat... dat is een mooi vers, zeg. Ja, ik lees hem eerst even door. Voor, als het niet klopt, lees ik hem niet, hè? Dat weet u, hè? Daar staat in Jesaja 57, vers 13. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn, u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen, maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En hier zie je dat er scheiding gemaakt wordt, de ene kant tussen ongelovigen en gelovigen, en dat de wind er wat mee te maken heeft, maar aan de andere kant dat degenen die op hem betrouwen, namelijk de gelovigen dus, het aardrijk zullen erven. En mijn heilige berg erfelijk bezitten. En dat is hetzelfde, hè? Er staat, die zal het aardrijk erven, comma, en mijn heilige berg erfelijk bezitten. Maar dat is precies hetzelfde. Want dat betekent, hij zal heerschappij hebben over de aarde. En dus...
15
nou goed, lezen we even door. En men zal zeggen, vers 14, verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg mijns volks, want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. En nou zie je hoe dat zit, hè? De Heer woont hoog, heel hoog zelfs, hoger is er namelijk niet. Het is ver boven alle naam die genaamd wordt, zegt de apostel Paulus, het Nieuwe Testament. En het heeft ook een naam die boven alle naam is. En hij maakt daar levend degene die nederig zijn. En dat is nou net het hele verhaal. Het waren de discipelen die nederig waren, op aarde bleven, zelfs laag afdaalden in het schip enzovoorts. En op de wateren. En het was de Heer die verheven werd en die de berg op ging. Maar het is een beeld van het begin van de bedeling waarin wij leven. Namelijk waarin het nieuwe leven door de opstanding van Christus tot stand gekomen is. Waarin fundamenteel dus ook het koninkrijk gevestigd is. Hè? Maar waarin het niet openbaar wordt in deze wereld. Omdat de gelovigen, degenen die daarbij horen bij het koninkrijk, namelijk de wereld uitgaan als het ware, het land verlaten en op zee gaan, de grens over en een stuk niemandsland zich bevinden, feitelijk, hè? En omdat de Heer aan de andere kant alleen gaat op de berg. Wel, de berg spreekt dus van het koninkrijk als zodanig, en het is zo omdat het spreekt over de troon. Op de berg staat de troon. Geheerst wordt er altijd van bovenaf. Dat is een duidelijke zaak. We lezen zelfs in Jesaja 14 in verband met... Nou, in verband met de koning van Babel, maar feitelijk dus in verband met Satan, dat hij zich ook dat hij een aanval deed feitelijk op de troon. Op de berg, de heilige berg in het noorden. En u weet het noorden, dat is ook boven, hè? Want daar staat de troon. En als hier dus staat dat de Heer Jezus de berg op gaat, spreekt dat over dat hij gaat naar zijn troon. Ja. Want hier gaat hij omhoog, een berg op, maar het is een beeld van zijn hemelvaart. Daarom was zijn hemelvaart ook uitdrukkelijk van een berg. Dat was echt niet omdat het korter was, maar vanwege de typologische betekenis uiteraard. En dat klopt nog ook precies. En dan krijgen we een heleboel tegelijk natuurlijk, want er staat, hij ging op de berg alleen om te bidden. Want als wij vragen, wat doet de Heere Jezus dan nu daar in de hemel? Dan hoe vreemd het voor sommigen misschien ook klinkt, maar het antwoord is, hij bidt daar. En het antwoord is alleen vreemd wanneer we de betekenis van dat bidden, van het woord bidden, niet begrijpen. Dat woord bidden heeft de betekenis namelijk van het tussen beiden komen. Het namens of voor iemand spreken.
Pleiten wordt er ook wel eens.
En dus wordt het soms vertaald met pleiten. Dat wil zeggen, het wordt soms zo ook toegelicht. Ik wil die uitspraak wel even aanhalen. Dat is bijvoorbeeld in Romeinen 8. Waar daarop gezinspeeld wordt. Ja, in de eerste plaats moet ik eigenlijk noemen Romeinen 8 vers 26, hoewel dat misschien niet al te duidelijk is. Maar daar staat, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dan ben ik altijd nog een goed gezelschap dus. Hè? Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En ja, op risico dat iemand het niet begrijpt, moet ik toch zeggen dat de apostel net twee hoofdstukken lang het woord geest gebruikt, uitdrukkelijk voor het leven uit de dood, voor dat wat opgewekt is. En dus wordt de uitdrukking hier gewoon gebruikt voor de persoon van de Heer Jezus. Hij is die geest. Van hem wordt ook gezegd, hij is opgewekt in geest. Of, zoals 2 Korinthe 3 het gewoon zegt, en de geest is de Heere. Staat er uitdrukkelijk. En ditzelfde Romeinen 8 spreekt over, in vers 9 bijvoorbeeld, over de geest. Er staat in vers 9 van Romeinen 8, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Vlees is de oude mens en dat sterft, maar er staat, gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, want geest is de nieuwe mens in Christus en die leeft. Van de tweede mens, de laatste Adam, wordt in 1 Korinthe 15 dan ook gezegd, de laatste Adam is levendmakende geest. Maar het is Christus. Maar hij wordt geest genoemd. Ja, ja, dat is echt zo. Hè? Nou, staat hier ook, vers 9 van Romeinen 8, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dan wordt dus eerst gesproken over de geest, die daarna genoemd wordt de geest van Christus. Maar in vers 10 staat, en indien Christus in u is. En dan blijkt dus gewoon dat die geest, die is, voor zover die hier bedoeld wordt, is Christus zelf. Die in ons is. Namelijk de geest van Christus. En dan kun je daarna weer zeggen, namelijk de geest van God. Want zo is het echt wel. He? Maar hij is in ons en het is die geest waarvan gezegd wordt in vers 26, die geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar hebben ze wel eens van gemaakt dat dit is het bidden in tongen of zo. Dat kun je natuurlijk wel doen, maar dan moet je zo'n vers eerst compleet uit je Bijbel knippen en aan de muur plakken. En dan kun je er misschien zoiets van maken. Maar als je hem gewoon laat staan waar die staat, kan dat natuurlijk niet. Er staat trouwens dat het gebeurt met niet moeilijk uit te spreken zuchtingen, maar met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen, het wordt helemaal niet uitgesproken. Hier bidt iemand voor ons zonder dat er woorden worden uitgesproken. En in ieder geval zonder dat wij ze horen. Daarom heet het ook zuchtingen, dat is alleen maar adem. En adem is geest. Dus als een geest al wat doet, dan is het in de eerste plaats waaien. Dat is Johannes 3. Ja, staat daar. De geest waait, de wind is het vertaald, maar het staat pneuma, hoor, geest. De wind waait waarheen hij wil. En hier gaat het over zuchten. De geest zucht. Of Genesis 2 is het geloof ik, Genesis 2 vers 17 als ik het wel heb. God blies geest in de mens. En dan was het adem. Dat is wat de geest doet. Hij spreekt wel, hij doet ook wat, maar er valt niks te verstaan. Zie? En dat is wat hier om gaat. Niet wij weten wat we bidden zullen naar behoren. Ik moet eerlijk zeggen, ik zal het niet testen hoor, maar ik moet eerlijk zeggen dat het grootste gedeelte van de gebeden die wij opzenden is aanvechtbaar. Als ik aan de Heer vraag of u ons alsjeblieft wil leiden de weg die we gaan willen, dan kan er altijd iemand zeggen, broeder, dat hoeft u niet te vragen. Hij heeft beloofd dat hij dat zal doen namelijk. Of geef ons heden ons dagelijks brood, dan kunt u precies hetzelfde zeggen. De Heer heeft beloofd dat hij het doen zal. Of vervul mij met uw geest, dus ongetwijfeld na Gods wil dat gebeurt. Maar de schrift zegt, word vervuld met de geest, want het is de Heer die dat zelf maar al te graag wil. En het ook zal doen, wanneer wij daar de gelegenheid toe geven. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan moet u goed begrijpen dat die gebeden dan ook niet de eerste plaats de uitdrukking zijn van onze gebreken. Maar het is de uitdrukking, die gebeden zijn de uitdrukking van onze onderwerping aan hem. Dat wil zeggen, in onze gebeden betuigen wij dat we afhankelijk zijn van hem. Tenminste, zo bedoel ik het. Als ik aan de Heer vraag of je mij bewaren wil en me de weg wil wijzen, dan doe ik dat omdat ik geloof dat hij dat doet. Maar ik zeg het hem nog eens uitdrukkelijk dat het zo ligt. Begrijpt u wel? En het is echt niet zo dat de Heer het niet doet als ik het niet vraag. Dat is niet zo. De schrift leert uitdrukkelijk dat de Heer doet boven wat wij bidden of denken. Want, en daar gaat het hier om, dat is de verklaring van dit vers, wij weten niet wat wij bidden zullen nabehoren. Goed, als u nou zegt, ik weet het wel, dan zeg ik, oké, dan gaat het niet over u. Maar ik sluit me hier graag bij in. Wij weten niet wat wij bidden zullen nabehoren. Maar dat is ook niet zo erg, want de geest zelf bidt voor ons. En dat wordt niet uitgesproken. En zelfs wij kunnen bidden zonder dat we het uitspreken. Want als de schrift zegt, aan ons vraagt bid zonder ophouden, gaat het uiteraard niet om dat we de hele dag lopen te mompelen. Maar dan betekent het dat wij de hele dag ons ondergeschikt maken, ons afhankelijk stellen van hem. Dat is bidden zonder ophouden. Dat we het van hem verwachten, ook zonder dat we het zeggen. Dat we zo in afhankelijkheid van hem leven, dat is bidden zonder ophouden. Maar niettemin, hier staat, de geest bidt voor ons. Dat is niet ons gebed, maar dat is een gebed van de geest. Het is namelijk het gebed van Christus zelf, de opgewekte. En dat dat zo is, dat staat ook een paar versen verder. Namelijk in vers 34. Daar waarin staat eerst wie is het die verdoemt, maar dat hoort eigenlijk bij de voorgaande zin. En dan staat er, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, sommige mensen nemen me dat kwalijk als ik dat zeg, maar het is echt meer. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Want vergis u niet, de opstanding is meer dan de kruisiging. Ja, denk er maar goed over na, want zo is het. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, hè. Het spreekt dus over de hemelvaart van Christus. En zo staat het hier ook, die ook ter rechterhand Gods is. En wat doet hij daar? Nou, dat staat het, die ook voor ons bidt. En nu ziet u dat de geest uit vers 26, die zelf voor ons bidt, dat niemand anders is dan Christus, die is opgewekt. En daarom heet hij geest. En hij is gezeten ter rechterhand Gods. En dat is wat hij doet, namelijk bidden. En vers 34 verklaart dus vers 26. Hij treedt daar voor ons tussen beiden. Diezelfde waarheid wordt trouwens herhaald in Hebreeën 7. En dan staat er in vers 25 over Christus. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft, daar heb je het, want hij is immers opgewekt. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Want hier in deze Hebreeënbrief wordt uitdrukkelijk betoogd dat de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat hij ook de Zoon Gods is. Maar als Zoon des mensen is hij gezeten ter rechterhand Gods en hij heeft daar de functie van hoge priester, zoals hoofdstuk 5, vers 1 zegt, want alle hoge priester uit de mensen genomen, dat is Christus, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, enzovoorts. En wat doet hij dus voor ons? Hij treedt voor ons tussen beiden. Hij doet verzoening voor de zonde van het volk, om dan een ander schriftgedeelte uit dezelfde Hebreeënbrief aan te halen. Deze hele Hebreeënbrief spreekt over de positie van Christus aan de rechterhand Gods nu. En het priesterlijke werk, het hoge priesterlijke werk beter gezegd, wat hij nu voor ons doet. En het wordt samengevat in prosagomai, namelijk bidden. Tussen beide treden. Het woord voeren namens ons. Dat is wat hij doet. En niet alleen dat hij het woord voert namens ons, want hij doet nog veel meer. Hij reinigt ons van elke zonde, staat er. Ja, wij zijn namelijk gereinigd. Waarom? Omdat wij zo'n hoge priester hebben. Zo'n hoge priester betaamde ons. Zo'n hoge priester hadden wij nodig, staat er. Die onvergankelijk leven in zich had. Die was opgestaan uit de dood. Die de dood had overwonnen. En daarom ons volkomen zalig maakt. Oneenvoudig, omdat hij nu altijd leeft. En omdat dat wat opgewekt is uit de dood geest genoemd kan worden, en systematisch in de Bijbel ook zo genoemd wordt, wordt hij dus ook genoemd de geest. De geest zelf bidt voor ons. En als in Matthäus 14 gesproken wordt over de Heer Jezus, die alleen, als de enige namelijk, nou zal ik het eens anders zeggen, als de enige geboren zoon, hè, want dat is het hoor, als de enige de berg op gaat en daar bidt, is dat als een beeld van zijn latere hogepriesterlijke werk, wat hij nu voor ons doet. Terwijl hij zich teruggetrokken heeft uit deze wereld, terwijl wij getrokken zijn uit de wereld en in het schip zitten, om het dan maar zo te zeggen, is hij degene die ons ziet, ook vanaf de berg, dat staat hier trouwens ook, en die voor ons bidt, voor ons tussen beiden treedt. En onze zwakheden bovendien ook te hulp komt. Maar dat zien we weer na de pauze. Komen we weer terug in vers 23. Waar gesproken wordt over de Heer Jezus die op de berg alleen gegaan was om te bidden. En ik heb geprobeerd om het in het kort uit te leggen dat het een beeld is van de hemelvaart van de Heer Jezus. En van het hoge priesterlijk werk wat de Heer Jezus nu als de Zoon des Mensen in de hemel, op de troon der genade, doet. En dat, dan eindigt vers 23 met, en als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Dan weet ik wel dat wij bij de hemelse positie van de Heer Jezus Christus denken aan twee, namelijk hij zit aan de rechterhand Gods, maar ik moet dan toch zeggen dat dat zo is, in de eerste plaats omdat hij God is, want zo ligt het nou eenmaal. En in de tweede plaats, omdat aan de rechterhand zijn van iets of van iemand toch altijd uitdrukt dat dat één is. Dat dat bij elkaar hoort. En hoe dan ook, het is nou eenmaal zo dat de schrift zelf erover spreekt dat Christus een naam heeft gekregen boven alle naam. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Dat wil zeggen, er is niks hoger dan hij. Eventueel kunnen we het zo vertellen, en het schrift doet het ook, dat er iets is naast hem. En zelfs dat kan als ketterij worden opgevat, want het Oude Testament leert uitdrukkelijk dat er niemand God is naast Jehovah. Ja, daar staat er. Ik ben de Heer uw God. En er zijn geen goden nevens mij, of zoiets. Zo staat het er, hè? Meerdere malen. Maar toch staat er dat Christus zit aan de rechterhand Gods. Waarom? Omdat hij God is. Het is de hoogste naam die er is. Begrijpt u wel? Maar het gaat erom dat het hier ook zo staat. Als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Hij was alleen op de berg. Hij was de enige geboren zoon, de erfgenaam en bovendien de hoogste. En daarom zag men niemand anders, was er ook niemand anders dan de Heer Jezus. Alleen. Hij was daar, maar het vraagt verder met vers 24, en het schip nu was midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was tegen. Maar de wind was hun tegen. Dat woord hun staat er niet eens tussen in het Hebreeuws. Daar hebben de vertalers ertussen gezet. De wind was tegen. Kan niet schelen welke kant ze op gingen, de wind was tegen. Oftewel, ze hadden de wind niet mee. En dat is de situatie dus van de discipelen in het schip, terwijl de Heer op de berg was. En daarom is het de situatie van de gelovigen vandaag aan de dag, hier op aarde, te midden van de volkeren. Afgezonderd van de volkeren, gelukkig, in een boot dus, hè. Maar daarom wel te midden van de volkeren. En het zit ons niet mee. Nou weet ik wel dat wij in onze generatie bepaald geen klagen hebben. Zeker niet op dit plekje van de aarde, om het dan maar zo te zeggen. Persoonlijk zou ik geneigd zijn te zeggen, het zit ons wel mee. Maar dan zou ik tekort doen aan al die gelovigen die in deze afgelopen 19 eeuwen dan geleefd hebben. En ook aan degenen die ook vandaag aan de dag leven in vervolgingen. En dat is altijd de meerderheid geweest. En het zal ook altijd wel zo blijven. Wij behoren tot de happy few. De gelukkige minderheid die de wind dan misschien een beetje mee hebben. Hoewel dat nog de vraag is. Het staat ter discussie. Niet dat ik het nou ter discussie stel, maar het staat elders wel ter discussie. Dat is namelijk de discussie of het misschien niet beter zou zijn voor de gemeente dat er vervolgingen zouden zijn. Ja. Net zo goed dat het nuttig is voor de natuurlijke mens dat hij af en toe de wind eens wat tegen heeft, want dan ontwikkelt hij zich beter. Ik bedoel het gewoon op de fiets, hè. Ik hou wel van fietsen, maar als je de wind tegen hebt is het niet leuk, maar het traint wel beter, hè. Je hebt altijd geleerd, als je gaat fietsen moet je voor de wind weggaan, want dan fietst het zo lekker, maar dan moet je tegen de wind terug. En op het moment dat je dan lang zat bent, dan moet je nog 10 kilometer. Zo zit het dan, hè. En het is zo goed voor de training, zal ik maar zeggen. Daar groei je van op. En zo is het met in geestelijke zin natuurlijk ook zo, met de mens in het algemeen. Wij ouders, nou wij ouders, vaders hebben die neiging nog wel om hun kinderen wat in de weg te leggen, opdat ze de hindernis zouden overwinnen en daardoor wat wijzer zouden worden. Moeders hebben de neiging om die hindernissen gauw weg te nemen, terwijl vader niet kijkt, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar het gaat om het principe dat de mens ook uit ondervinding leert. Dat is waarom Paulus zegt dat wij ook roemen in de verdrukking, Romeinen 5, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid werkt bevinding, namelijk ervaring, en de ervaring die brengt ons weer hoop, namelijk hoop op de toekomst, hoop op de wederkomst van Christus, enzovoort. En u ziet dus dat verdrukkingen wel degelijk een positieve uitwerking hebben en kunnen hebben in een gelovige. En in het algemeen is dat de bedoeling ook van verdrukkingen. Zo ligt het nu eenmaal. En als straks de grote verdrukking over de aarde komt, dan zijn wij er niet meer, maar als straks de grote verdrukking over de aarde komt, dan heeft dat ook ten doel om de mens tot Christus te brengen, om hem tot bekering te leiden. Zie? Dus dat is positief op zich. Maar in ieder geval, de situatie van de gelovigen in deze bedeling is altijd een geweest van verdrukking. Altijd van de wind tegen hebben, waarbij je bij wind ook aan geest moet denken natuurlijk. Dat is het woord immers, pneuma. En het heeft dan te maken met allerlei geestelijke stromingen die er zo al zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat vroeger, toen ik op de gereformeerde school zat, toen leerde ik over allebei geloof wat de mensen altijd gehad hadden in de middeleeuwen, in het verleden vooral. Vroeger dacht men zus en vroeger dacht men zo, en dan lachten wij eens heel hard om de domheid van die mensen. En tegenwoordig denk ik, die mensen hebben in de tussentijd niks bijgeleerd. Ze zijn nog net zo dom, ze oordelen nog steeds zo bevooroordeeld. En ze geloven nog liever de roddel dan de waarheid, zo is het vandaag aan de dag nog steeds, hè? Ja, en ze zijn zo bijgelovig als wat. Ja, ook onder de christenen, hoor, dat is echt zo. Helaas. Zie, dus als vroeger volksmassa's op de been kwamen vanwege het een of andere bijgeloof, zo is het vandaag aan de dag ook nog steeds. Wegens andere soorten van bijgeloof, maar het zijn dingen die wij vandaag aan de dag serieus nemen. Net zo goed is dat men diezelfde dingen waar wij nou om lachen vroeger serieus nam. Ja, ik zal maar zeggen, vroeger heb ik geleerd. Vroeger dacht men dat de aarde plat was. En toen kwam er iemand die zei, nee, hij is rond. En het was dus helemaal fout. En toen lachte de hele wereld die man uit. Ik weet niet hoe het met hem afgelopen is, maar met sommige van die figuren liep het heel slecht af. Er zijn er zelfs de brandstapel terechtgekomen enzovoorts. Hè. En toen hadden ze weer uitgevonden dat de zon om de aarde draaide. Dat kun je toch zien, want die zon die komt daar op en die gaat daar onder. Dus draait die eromheen enzovoorts. Hè. Gaat onderdoor, komt daar weer op enzovoorts. En dan, het was toen revolutionair, men zei dat kan niet. En daarna heeft men uitgevonden dat dan de zon was, dat de aarde weer om de zon draaide. En toen werden die weer uitgelachen en voor ketters uitgemaakt, omdat het in strijd zou zijn met de Bijbel en allemaal dat soort dingen allemaal meer. En wij lachen daarom en zeggen, wat waren die mensen toch bijgelovig? En vandaag ben ik zowat de enige die lacht, maar ik lach of vanwege de onzin dat men zegt dat de aarde om de zon draait. Want dat is net zo min waar. Alleen iedereen gelooft dat. En ik lach om het bijgeloof van de mens. Want hij meent dat hij dat uitgevonden heeft enzovoorts. He? Dat is toch zo? Dat denkt de mens in zijn eigen wijsheid. Hij denkt dat zo is. Ik geloof er niks van. Want de Bijbel leert het anders. En je moet het eens wagen, hè, om het anders te leren dan de menselijke wetenschap het leert. Gewoon met de Bijbel in de hand te zeggen, de schrift zegt. En dan reageert het volk nog net als in de middeleeuwen. Nou, we moeten er niks van hebben. Men heeft iets altijd zo geleerd en dus is het zo. En ieder die het anders vertelt, die kan vertrekken. En als je niet vrijwillig gaat, dan zullen we wel geweld gebruiken. Zo gaat het. Dat is nog allemaal niks veranderd. Het is nog allemaal precies datzelfde bijgeloof. En daarom, het gaat gelovigen nooit voor de wind. Hier op aarde niet. Het blijft natuurlijk wel zo dat dezelfde hoofdstuk waaruit we er straks lazen, dat het de Heer zelf is of dat het de Geest zelf is die voor ons bidt. Datzelfde hoofdstuk zegt dat wij weten dat er niets is dat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En zo is het natuurlijk. Daar zit helemaal geen tegenslag in. Dat is een gestabiliseerde situatie, omdat die situatie tot stand gebracht is, niet door ons, maar door de Heer zelf. Ja, dat wat wij geloven, dat wat wij hopen, ligt vast niet in ons doen en laten, of in ons geloof, maar het ligt vast in dat wat de Heer, of wat God in Christus volbracht heeft. Zie, dat staat vast. Maar wanneer we onze eigen situatie als gelovigen hier op aarde beschouwen, dan moeten we zien, dan zit de wind niet mee. Dus altijd tegen. Er zijn altijd vervolgingen op enige wijze, soms lichamelijk, soms alleen geestelijk. Soms ben je lichamelijk niet vrij, en soms ben je geestelijk niet vrij. Er wordt druk op je uitgeoefend, maar hoe dan ook, het is erg moeilijk. En je zou de angst hebben dat er uiteindelijk zelfs geen gelovigen meer op aarde zouden overblijven, omdat ze allemaal met schip en al, zal ik maar zeggen, om zouden komen in de storm, namelijk in de nood van de baren. En vanwege de tegenwind. Zie? En toch gebeurt dat niet. Waarom niet? Wel, dat is een heel eenvoudig plaatje wat we hier voor ons krijgen. Omdat vanaf de berg de Heer zelf naar beneden kijkt op het water. Kijkt u thuis maar eens na op de kaart, hè, hoe dat was. Dan zult u zien dat rondom die zee waren allemaal hoge bergen. Recht omhoog komen de bergen uit zee. En vanaf de bergen kijk je zo op het water, kun je de hele zee met gemak overzien. Want zo groot is het nou ook weer niet, hè. Meer van Galilea, de zee van Tiberias, dan wel de zee van Genezaret. Maar het is allemaal hetzelfde watertje, hè? Nou, groot genoeg om erop te vergaan natuurlijk. Maar van bovenaf was het de Heer die het in de gaten hield. En dan gebeurde er iets merkwaardigs, daar staat hem. Maar ter vierde waken, dat is vers 25, ter vierde waken, des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. De Heer kwam naar hen toe. Lopend over de zee. Ach, waarom ook niet? Ja, dit zou wel raar zijn als de schepping niet in staat was een schepper te dragen, hoor. Heel eenvoudige zaak. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar de Heer loopt over het water naar zijn discipelen toe. Waarom? Natuurlijk in de eerste plaats omdat ze hem nodig hebben. En in de tweede plaats, omdat dit uitdrukt dat de Heer weliswaar omhoog gegaan is de berg op en voor het volk bidt, zal ik maar zeggen, zoals hij dat voor ons doet, maar tegelijkertijd, of volgens een andere manier van redeneren, wel degelijk bij ons aanwezig is en met ons meegaat. Hij is niet zomaar weggegaan en heeft ons aan ons lot overgelaten, zo is het niet. Het is moeilijk uit te leggen. Maar het is nou eenmaal zo dat wij leren uit de schrift dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hoogste hemel en in het binnenste heiligdom, maar aan de andere kant dat hij in ons hart woont. Of wij zeggen, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Maar waar is hij nou, in de hemel of hier bij ons? Of in ons hart? Ja, en het is allemaal waar. Ja, het is allemaal waar. En zo ook hier. De Heer Jezus gaat met hen mee over het water. Dat is een hele, heel bijbelse, heel fundamenteel bijbelse gedachte, dat de Heer meegaat met de gelovigen. Of zal ik zeggen, hij gaat mee in de schepping, om dan eens een bekende term, een bekend jargon te gebruiken. Het is de Heer die meegaat in de schepping. Zoals hij eens mens werd en in deze wereld verscheen. Zoals hij eens met Adam meeging en met Henoch en met Abraham en met Mozes enzovoorts. Zo ging hij mee met zijn discipelen hier op aarde. Hij werd mens en ging diezelfde weg. Dat is precies zoals de Hebreeënbrief dat dan ook zegt. Enzovoorts. En maar hij gaat ook nu, vandaag aan de dag, met ons mee. Niet alleen dat wij, de wind ons tegen zit hier op het water in het schip, maar hij is bij ons. En hij wandelt met ons mee. En daar gaat het hier om. Ter vierde waken des nachts. De vierde waken des nachts wil zeggen dat het het laatste, het vierde kwart is van de nacht. Het is het laatste waken. Het is het laatste kwart van de nacht. Als je het ruw zegt, dan is het van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens, zal ik maar zeggen. En in volgens het Hebreeuws is het sowieso van 3 uur tot 6 uur 's morgens. Maar vergis u niet in die morgen. Die morgen is de zwartste, het zwartste deel van de nacht. De nanacht namelijk. Ik heb eens iemand horen zeggen dat het de tijd is waarin de meeste mensen sterven en waarin de meeste mensen geboren worden. Omdat de mens daar het zwakst is. De nacht is het donkerst. Hij legt makkelijk zijn leven af. En ik zou het bijna net zo kunnen zeggen over de kraamvrouw. Ze legt makkelijk het leven af. Alleen bedoel ik in dit geval het leven van het kind. Wat ze loslaat en dus voortbrengt. Komt op hetzelfde neer. Maar het is het moeilijkste deel. Het moeilijkste deel van, de, van het etmaal, zal ik maar zeggen. Het is dat deel wat in de psalmen ook soms genoemd wordt. Dan wordt het vertaald met hinde van de dageraad. En bij dageraad denken wij aan zonsopgang. Maar in werkelijkheid gaat het om de duistere nacht die juist aan zonsopgang vooraf gaat. Dus dageraad niet in positieve zin, maar dageraad in negatieve zin. Het is de nanacht. Het is het koudste, het zwartste, het donkerste, het meest lugubere deel van de nacht. Het is ook het deel waarin de gelukkig de meeste mensen slapen. Als je om 1 uur langs de weg zit, is het nog druk op de weg. Maar na 3 uur niet meer. Dan wordt het weer rustig. En vanaf 5 uur, 6 uur, en langzamerhand komt het dan weer op gang. Maar het is precies dat deel van de nacht. En op dat tijdstip komt de Heer tot en af. Precies als wij het, om het dan beeld toe te passen, als wij het hoogste nodig hebben. Als wij in de diepste moeilijkheden zitten dan. Geestelijke moeilijkheden, we praten hier immers over de gemeente en over gelovigen individueel. Dan is dat de Heer die ons nabij komt en die zelfs regelrecht ingrijpt. En eerlijk gezegd, maar ik ga er niet te diep op in, ik heb zelfs het vermoeden dat dit ook historisch opgevat kan worden. Namelijk dat de Heer zich uitdrukkelijk bemoeit, heel nadrukkelijk bemoeit met de gemeente. En laat ik dan zeggen met de kerkgeschiedenis, want zo bedoel ik het dit keer. Ook in het laatste kwart van deze bedeling. Als je dat omrekent, dat is makkelijk, reken je deze bedeling voor 2000 jaar. Het laatste kwart daarvan, dat is dus vanaf zeg maar 1500. En dat is precies zo'n beetje de tijd waarin de reformatie tot stand kwam. En ik heb echt de indruk dat de Heer zich daar uitdrukkelijk mee bemoeid heeft. Zoals trouwens ook blijkt uit het boek Openbaring. Maar goed, daar willen we het nu niet over hebben. Maar op alle manieren is het waar dat de Heer zich juist in de moeilijkste tijd, wanneer de nacht het zwartst is, ook in overdrachtelijke zin, dat de Heer dan tot de zijnen komt. Nog steeds niet op het land, nog steeds in het water, nog steeds in de storm. De omstandigheden veranderen niks, integendeel. Zie? Maar hij is daar wel. En hij demonstreert uitdrukkelijk dat hij die wateren overwonnen heeft. Die wateren gaan nog wel tekeer. Maar hij schijnt er zelf niet de minste last van te hebben. En ik blijf volhouden dat dat voor een christen ook behoort te gelden. Die wateren gaan wel tekeer. De volken woeden en de natiën bedenken ijdelheid.